Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Bij Radio Steunkous, het programma dat gemaakt wordt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam en gelooft dat we allemaal een steunkous voor elkaar kunnen zijn. Meepraten kan en wel op nummer 020-788-4304. Nou, het is de tweede van de maand en dan zit hier traditiegetrouw normaal gesproken onze onverwoestbare huiscolumnist Hans Berends. Maar helaas is hij vandaag toch geveld door ziekte. Maar gelukkig is onze onovertroffen huisgitarist Jost, die er ook altijd de tweede van de maand is, wel van de partij. En jij bent ook bereid zijn column te lezen, hè Jost?
Ja, ik had het liever niet gedaan, omdat er is maar één Hans. En ja, toch wel erg leuk als hij zijn column zelf doet. Maar ik ga ontzettend mijn best doen.
Eveneens aangeschoven zuster Sits. En het gebeurt niet zo heel vaak dat we een verpleegkundige te gast hebben die een boekje heeft geschreven en ook nog eens een heel grappig boekje. Kan je de titel even noemen?
Het boekje heet Zuster Sits Hersenspinsels.
Nou, heel verfrissend om daar zometeen wat meer over te horen. En ja, heel leuk dat je er bent.
Dank je wel.
En dan last but not least, de enige echte Ina Koolhaas Revers. Kerstverse kampioen powerliften. Wanneer ben je teruggekomen uit Zweden?
Ik ben woensdag teruggekomen en het kampioenschap was dinsdag in Zweden.
Nou, we willen er dolgraag van alles van horen. Je stond vanochtend toch in de sportschool?
Ja, want er wacht mij een nieuwe wedstrijd samen met een andere oudere.
Oh, nou, ik sta te trappelen van nieuwsgierigheid om daar zo meer over te horen. Maar eerst gaan we even luisteren naar Fokke Kleinstra. Hij is een ervaringsdeskundige op het gebied van eenzaamheid. En vorige week waren we in Leeuwarden en daar spraken we met Fokke. En hij speelde daarvoor een hele grote zaal vol met mensen een zelfgeschreven lied. Daar gaan we nu even naar luisteren en dan probeer ik ondertussen Fokke te bereiken.
Dan val ik voor de stem. Mag ik naar je schaduw zijn?
Ik kan niet meer, ik heb zo'n
Ik heb zo erg pijn.
Ja, dag Fokker.
Ja.
Daar zing je een mooi zelfgeschreven nummer. Nogal indringend nummer, vind ik het.
Ja.
Want jij hebt heel veel ervaring met het onderwerp eenzaamheid. Hè? En vorige week in Leeuwarden vertelde je heel openhartig over hoe je in die eenzame fase in je leven beland bent.
Ja.
En op een gegeven moment had je helemaal geen eetlust meer. Je ging naar de dokter en je dacht eigenlijk dat je kanker had.
Ja, ik dacht echt dat ik kanker had.
En wat zei de dokter toen?
Nou, ik kwam dus bij de dokter en ik zei tegen de dokter, ik voel me al een paar weken steeds zo erg ziek. Als ik het potje eten klaar heb, dan ineens heb ik helemaal geen trek meer. En dan duurt het wel 3 uren voordat die trek weer een beetje terug begint te komen. En dan nam ik een beetje pap en een beetje groente en dat was alles. Want meer kon ik er echt niet doorkrijgen. Ik zei tegen de dokter, ik wil graag voor een onderzoek naar het ziekenhuis, want ik denk dat ik kanker heb, het kan niet anders. Dan zei die dokter, dat is een hele andere ziekte wat jij hebt, want het heeft met de geestelijke ziekte te maken en daar gaan we aan werken. Nou, zo is het uiteindelijk begonnen dat dokter zeg maar mij niet naar het ziekenhuis stuurde. Hij zegt, je mag het wel doen, maar hij zegt, ik geloof dat je niet ziek bent, want hij zegt, je bent nog kerngezond. Hij zegt, je loopt de 100 meter nog in 12 seconden. Nou, ik denk bij mezelf, ja, dan ben ik ook niet ziek genoeg.
Want hoe oud ben je, Fokker?
Wat zegt u?
Hoe oud ben je?
Ik ben 74 jaar. 74,5.
Maar de dokter die kwam er dus achter dat doordat je eigenlijk te weinig mensen zag, dat je daar eigenlijk een beetje ziek van was geworden.
Ja, de dokter die weet mijn achtergronden en die dacht bij zichzelf, kijk, hij heeft helemaal geen familie meer. Die familie die laat hem uiteindelijk helemaal in de steek. Ze kijken niet meer naar hem om. Ze denken dat hij niet meer leeft. En hij heeft geen zusters en broers die meer willen komen. Hij heeft vroeger in de muziek gezeten. Nou, daar heeft hij eigenlijk geen tijd voor gehad om vrienden en kennis...
Fokker, wacht even hoor, want het begint een beetje te kraken de lijn. We gaan even kijken of we er technisch wat aan kunnen doen. Maar ondertussen wil onze huisgitarist Jost, die heeft ook een mooi nummertje over eenzaamheid. Dat gaan we even spelen en dan gaan we even kijken of het iets minder kan kraken.
Ja, oké.
Ze was er zomaar toen ik thuis kwam op een avond, het was laat. Nu zal ze altijd naast me lopen, ze woont voor altijd in mijn straat. Ze kent de geur van rotte liefdes, ze ruikt verdriet, ze is een gier. Ze heeft me blijkbaar opgewacht. Ze kwam terug, nu is ze hier. Met haar uitgestreken trekken en haar ogen zwart omrand, brengt ze elke hart tot tranen, maakt ze elke pijn tot brand. En zo bleek ze elke blijheid, zo verweek ze elke kracht. En ze mengt haar koude winter door mijn warme zomernacht. Trieste zwarte mantel en het ongekamde haar, onaanzienlijk en wanhopig, gaat op weg naar weet ik waar. Met je blikken van verveling breng je niets daarna vrij. Gaat op weg naar ergens anders en zoek daar dan maar naar mij. Ze zei, open je voordeur, want je raakt me nooit meer kwijt. Je liefde zijn al lang vergaan, ik ben terug, ik heb de tijd. Ze schreven mooie verzen, die mooie vrouwen op een rij. Nieuwe lentes, nieuwe woorden, dat is allemaal.
Fokker,
Ja.
Misschien kan je de hoorn ook een klein beetje iets van je afhouden en dan gaan we proberen of het nu minder kraakt.
Ja.
Dit nummertje was trouwens speciaal voor jou. Vond je het wat?
Nou, ik vond het indrukwekkend. Ja, ik vond het een heel bijzonder geschreven tekst voor die meneer. En nou, die wil ik daarmee feliciteren, want nou, dit vond ik geweldig.
Oh, nou, hij zit hier echt van oor tot oor te lachen. Hij is echt blij met je compliment. Hé, hey, maar Fokke, je bent niet bij de pakken neer gaan zitten. Hè? De dokter heeft je dus niet naar het ziekenhuis gestuurd, maar je bent bij een project terechtgekomen, Sociaal Goud heet het.
Ja, nou, en op een gegeven ogenblik kwamen hier vier dames aan de deur. Dat ik viel helemaal, zeg maar, perplex van die vier dames. Omdat ik eigenlijk nooit geen visite kreeg. En nou ineens vier dames. Dus ik werd er helemaal verlegen van. En nou, toen bleek daar één van bij te zijn. Die hadden ze dan gescreend. En ze zeiden, die hebben we voor jou gezocht. En die komt alle weken bij je een kop koffie drinken. En vanaf dat moment, het is bizar voor woorden, maar vanaf dat moment dat diegene elke week bij me kwam, heb ik nooit weer die beroerde ziekte gehad, hè, dat ik geen eten meer lust. Het is helemaal voorbij. Dus kan je nagaan wat dat betekent als je eenzaam bent, dat het daardoor, zeg maar, kan gaan gebeuren, waar ik helemaal nou nooit aan had gedacht dat dat een oorzaak zou kunnen zijn.
Ja, dus je hebt nu iemand, een soort maatje gekregen, ja. die met wie je ook goed kan opschieten.
Ja, ik heb een buddy en die komt alle weken komt die bij me. En het bijzondere is, ik ben voor een oude meneer van 92 jaar, ben ik ook buddy. Dus het mes snijdt van twee kanten.
Oké. Okay.
En ik ben heel erg blij met Sociaal Goud Samengoud door Marleen Zuurmeijer opgezet. En die vraagt mij heel vaak van, nou Fokke, kan je jouw verhaal ook ten gehore geven? Want dit is heel belangrijk voor ons en voor iedereen. En je hebt er zo'n prachtig geschreven nummer bij. En dat je dat voor ons wilt zingen. Nou, en dat slaat tot op het heden heel geweldig aan.
En jij voelt je daardoor ook echt minder alleen?
En ik voel me daar, ondanks dat ik toch alleen ben, want ik heb hier dagen, dan loop ik maar wat rond in huis te bezuinigen, zo. En toch ben ik niet meer zo eenzaam wat ik wel eens was. En dus ik ben nou wel alleen. Ik zou wel graag wat meer familie om me heen willen. Alleen ik ben momenteel heel erg tevreden met de situatie waar ik nu in verkeer. Want ik word zo af en toe word ik steeds weer opgeroepen om weer iets te gaan doen. Want nou ben ik bij u in de uitzending. Ik moet donderdag moet ik weer voor een optreden naar Leeuwarden toe. En zo gaat het maar door. En daar voel ik me heel erg blij mee.
Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Maar wat zou je willen zeggen tegen mensen die zich eenzaam voelen?
Nou, dan zeg ik tegen hen van, het kan zo, op een bepaald moment kan het zo in je leven kan het tot stand komen zonder dat je er erg in hebt. En het belangrijkste is van, geraak je daarin, probeer gewoon, net zoals mij, positief in het leven te staan. Altijd proberen vrolijk te zijn en proberen uit alles wat te halen. Dan op een gegeven ogenblik, dan komt er iets naar je toe waarvan je zegt, hey, dat heb ik nou altijd graag gewild. En nou voel ik me een heel andere mens en ik doe dat toe.
Hele mooie woorden. Dank je, Fokke, voor dat je bij ons aan de telefoon wilde komen.
Ja.
Diploma's hangen aan de muur, een beetje licht verspreid. Mijn vrijheid heb ik nu niet meer, alleen maar vrije tijd. Het gaat niet goed en het gaat niet slecht, het gaat er tussenin. Maar ik wil niet om het leven heen, ik
ik zeg je nu vaarwel. Ik wou met jou de hemel in, maar jij koos zelf de hel. Het spijt me, lieve schoonpapa, ik dank heel veel aan u. Het huis dat nu ons gaf, kwam regelrecht uit Avenue. Dag vader en dag moeder, dag zuster en ze waar. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dag vader en dag moeder, dag zuster en ze waar. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dag lieve rest van Nederland, dag lieve allemaal. Blijf maar rustig zitten in het land van Maas en Waal. Ik kan alleen maar lachen, ik stap eruit, ik ga. Mijn rugzak en mijn tentje mee, de vlinders achterna.
Van Rob de Nijs. En naast me zit zuster Sits.
Ja.
Wat vond je van Fokke?
Ik vond hem wel heel aandoenlijk in zijn openheid. En in zijn, zijn verhaal vond hij wel mooi. Eerst dacht ik, god, wat is dit nou? Maar ja, vond het heel mooi eigenlijk wel.
Want hoe lang ben jij zelf al, zuster?
Oh jeetje, 34 jaar.
34 jaar?
Ja, vanaf mijn 18e.
Vanaf je 18e. Dus waarom heb je voor het vak gekozen?
Nou, dat heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan, want ik wilde verloskundige worden. En toen dacht ik, nou, dan ga ik eerst verpleegkundige doen. En dan kan ik makkelijker naar de verloskundige school, daar bij het Slotervaart toen nog. En dat liep anders. Ik ben blijven hangen in het ziekenhuis.
En dus eigenlijk niet een hele overtuigde keuze geweest om echt voor het verpleegkundige vak te kiezen. Je bent een beetje ingerold.
Kan je dat op je 18e al een overtuigende keuze maken? Nou, ik niet hoor.
Het was geen roeping. Het was geen Florence Nightingale.
Nee. En die roeping heb ik nooit in geloofd. Nee, nee, ik hoor af en toe wel wat roepen, maar dat is meer wat andere dingen te maken. Maar nee, nee, niet dit.
Hey, en vind jij dat verpleegkundigen wel genoeg gevoel voor humor hebben?
Nou, ze hebben het wel, maar dat is dan onderling op de werkvloer. En dat is dan vaak ook wel heel functioneel. Maar we moeten naar buiten, lijkt wel, moeten we allemaal heel serieus zijn. En zeker de jonge mensen zie ik nu, dan denk ik, jeetje, Mina zeg. Want er worden heel veel boekjes geschreven, ook door vakgenoten. Maar dus, ik vind het allemaal zo vreselijk saai. En eigenlijk een beetje doorsnee, een beetje mainstream, om maar een beetje in de hippe taal te gaan. En dat vind ik helemaal niet leuk. Dat wil ik helemaal niet, want het is een geinig vak. En je hebt met allemaal leuke mensen te maken. En je maakt allemaal gekke dingen mee. Ik denk, laten we daar lekker met z'n allen over hebben.
Dus wanneer dacht je van, ik ga eens een heel grappig boekje ga ik schrijven. Ik ga wat van die verhaaltjes op papier zetten.
Nou ja, dat weet ik ook eigenlijk niet zo goed. Dat kwam ineens. Ik had nachtdienst gehad en toen had ik een hele gekke patiënt. En ineens kwam het in mijn hoofd. Ik denk, laat ik het nou eens opschrijven. En dat heb ik gedaan.
Weet je nog welke situatie dat was?
Ja, zeker. Dat weet ik. Dat was een Engelse toeriste was dat. En dat verhaal staat daar ook in. En dat sloeg zo goed aan.
Kan je het even nog een beetje samenvatten voor de luisteraars die het verhaaltje niet kennen? Wat was er aan de hand?
Nou, dat was een te dikke Engelse toeriste met een heel kort rokje, waardoor je constant in het vagijn kon kijken, zou ik maar zeggen. En bij iedere beweging die ze maakte. En ze was zo dronken als een tor. En ze had een knotje op haar hoofd en dat hing een beetje op één oor zo. En de mascara hing op het andere oor. En ze werd wakker en toen zei ze, zijn de kroegen nog open? Want ik heb trek in een borrel. Nou, dacht ik, dat vond ik daar wel weer enig. Dus daar heb ik op geschreven.
En toen dacht je van, dit bevalt me goed. Om dit,
ja, dit beviel heel goed. Maar goed, ik denk dat ik ook wel heel veel narcistische trekken heb. Dus dat werk acuut werd dat verhevigd, al die gevoelens bij mij. Dus ik ben lekker doorgegaan met verhaaltjes schrijven. En meer omdat mensen zeiden van, nou, dat moet je gaan bundelen, daar moet je wat mee. Zie hier, het boekje.
En ja, het zijn allemaal grappige verhaaltjes. Ze zijn een beetje zwaar over de top.
Ja.
En ik vond het ook af en toe wel plat van taalgebruik.
Ja, ja.
Waarom heb je daarvoor gekozen?
Nou, ik vond het wel geestig dat jij dat zei, dat plat. Jij was de eerste die dat zei. En toen dacht ik, oh, nou ja, dat is natuurlijk ook feedback. Dat vond ik eigenlijk ook wel geestig om te horen. Maar ja, ik ben ook heel plat eigenlijk wel, denk ik. Gewoon een plat Amsterdamse wijf. En dat komt daar wel in terug. En zo is die humor ook wel onderling. En zeker op Spoedhuis Nulf, waar ik werk. Daar praten we natuurlijk niet over. Want ik denk, nou, dat wil ik eigenlijk wel eens laten zien aan andere mensen ook. Hoe wij zijn. Dat het niet allemaal gedienstig en engelen en weet ik wat. Nee, het zijn gewoon mensen, net zoals jij en ik.
Nou, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar een verhaaltje. Dat ga je zo meteen ook lezen. Maar we dachten eerst, Jos die heeft namelijk een lied geschreven over de spoedhelpende zuster.
Oh.
Toch, Jost?
Ja, zeker zo.
En misschien is het al een goed momentje om dat even te laten horen.
Dat is goed.
Ja, het is een waar gebeurd verhaal ook nog. Ik ben ooit eens in het ziekenhuis terechtgekomen. Daar gaan de eerste twee coupletjes over. En de rest niet.
Ik heb een tijdje terug nog in het ziekenhuis gelegen. En de hulp die ik daar kreeg eiste nogal een grote spoed. Dat kwam toen door een dronken lap, die kwam ik zomaar tegen. De man zat vol met alcohol en ik zat vol met bloed. De zusters, de dokterbroeders hebben mij toen snel verbonden. Met pleisters en met zwachtels en aan een apparaat. En ook een vriendelijk woord, dat was als pleisters op de wonden. Het ging ook reuze snel en ook behoorlijk adequaat. Die snelheid is daar verder nog zo'n 2 maanden gebleven. Want tijd is geld, maak plaats, een race tegen de klok. Sip, sip, hier is uw snel verband, nog snel wat pillen geven. Dat is tegen de racekak, u droogt uit, neem gauw een slok. En als ze stil bleef staan, dan zag je heel even een zuster. Een snelle veeg, want er wordt meestal vreselijk gerend. Dat is de marktwerking en dat maakt je niet geruster. Van politiek bestuurders en ook van het management. Onthaasten is een woord dat meestal wordt verzwegen. Neem je de tijd en hoor je regelmatig, dat is niet goed. Het dogma van het management, dat is hierin gelegen. Doe rustig aan als je het dan ook snel gauw doet. Zo zie je maar dat je die zusters eigenlijk niet ziet. Persoonlijk contact, dat is gewoonlijk veel te duur. Het is jammer dat je als patiënt het toch iets anders ziet. Dus praat ik nu behoorlijk vaak tegen een witte muur. In het ziekenhuis wordt echt wel door de wanden meegeleefd. Het is wachten op de dag dat straks zo'n muur ook antwoord geeft.
Nou Anja, wat vind je van het nummer?
Nou, ik heb nog nooit zo'n mooi lied gehoord, Jos. Dank je wel. Helemaal op mijn lijf geschreven, absoluut. Vooral het woord reet herken ik ook veelvuldig fijn. Ja,
ja, dus dat is een van de voorbeelden van de platte woordjes waar jij veel
zeker.
Van houdt.
Ja,
en het hele vak van verpleegkundigen.
Ja,
er zijn ook heel veel situaties die niet echt lekker rieken. Maar misschien is het tijd dat je toch een verhaaltje gaat voorlezen. En we hebben gekozen voor een verhaaltje wat een beetje gaat over de wat oudere patiënt.
Oudere patiënt. Oud leed heet het verhaal. Een mens, en dus ook uw zuster Sit, maakt wat mee in het professionele leven. Wat maar weer aangeeft over welke veer en draagkracht ik als zuster beschik. Nou, zult u wellicht nu denken, u wordt daar tegenwoordig goed voor betaald en enig ongemak hoort bij uw professie. Zeker, dat kan ik niet ontkennen. Echter, mijn reuk, visueel en hoorvermogen wordt zo af en toe nog danig op den proef gesteld. Het verbaast mijzelf ook. Ik verwacht na 34 jaar in dit schone vak alles gezien, geroken en gehoord te hebben. En nog steeds is de mensheid in staat om mij te verbazen en in een lichtelijke staat van onwelbevinden te brengen. Kom dan eens hemelsnaam op met die misère, hoor ik een aantal van u zuchtend en met rollende ogen zeggen. En uiteraard zal ik u dit niet onthouden en met plezier aan uw verzoek voldoen. De hulpzoekenden komen in vele vormen. Echter, de seniorenklant is veruit als meest vertegenwoordigd in het werkveld waar ik verblijf. Zo ook de pittig demente hoofdstedelijke dame, welke ik al een wijle in het sanatorium verblijf, wat speciaal nog open moet blijven van de regering, omdat zelfs zij het niet geheel comme il faut vinden om oude, behoorlijk getroubleerde mensen de straat op te sturen. Dat siert zo'n volksvertegenwoordiging dan weer, waar het niet dat ze dan weer niet zo inhoudelijk nadenken over de zorg die dit soort warrige mensen nodig hebben, want daar zijn ze niet voor, maar wie daar wel verantwoordelijk voor is, mogen onbekend blijven. Gelukkig laat onze toen nog niet de demissionaire premier zich wel van zijn betrokken kans zien door zich in aanloop naar de verkiezingen te laten filmen terwijl hij gehurkt aan een Maison Rivière sloophouten tafel hangt waar allemaal goed geconserveerde senioren zitten achter een groot glas rode wijn met op een porseleinen bordje een ethisch gestileerd prakje terwijl hij geanimeerd aan het converseren is met diezelfde goed gecoiffeerde, gefortuneerde bejaarden. Nou, zoveel geluk was mijn wijfje niet ten deel gevallen. Ze was wel gevallen, maar uit haar sponden. Nee, zij verbleef in een Mokums verpleeghuis, welke nou net niet was ingericht door Maison Rivière, en ze kreeg al zeker geen neut bij het eten en een porselein bordje had ze ook nog niet meer van gehoord. Blijkbaar dartelde daar in haar gesticht ook geen leuke kapsels rond die drie keer in de week het weerbarstige pruikje van het wijfje omtoverden met hun kunstjes tot een moderne en toch passende hippe oude mevrouwencoiffuur. Nu we het er toch over hebben, er liepen helemaal niet zoveel verzorgers rond eigenlijk. Nee, die waren de laatste jaren allemaal wegbezuinigd. En nu wil niemand meer werken in zo'n oude mensenhuis waar het naar vieze luchtjes ruikt en waar je zo hard moet werken en waar geen hippe, leuke, jonge dokters rondlopen. Ze was inmiddels door de mobiele Samaritaan op het brancard geschoven. Een booskijkend oud wijfje. Haar snuitje was bont en blauw. Het was niet de eerste keer dat ze was gevallen en geheel bebloederd vanuit deze nogal verontrustende brei van kleuren, bloed en haren keek ze met haar felle oogjes de kamer rond. Uit haar neus gutste een constant stroompje bloed. En af en toe deed ze haar luikjes toe en vertoonde haar gelaat een oneindige vermoeidheid, alsof haar geest weer even een helder momentje had en zich oprecht afvroeg wat haar taak hier op deze aardkloot nog was. Gelukkig verviel zij direct weer in haar demente toestand toen ik haar, proper als ik ben, met gazen te lijf ging om de boel enigszins te kuisen. Ik hoefde mij niet druk te maken over haar bewustzijn toen ik haar neus bloedvrij trachtte te maken, schreeuwde het wijfje met een stem als een verstokte jeneverdrinkende zware sjekrokende Amsterdamse fruitverkoper van de Albert Kuip. Help, help, geef dat mokkel een gooi, ik bel de politie. Ik trok mij natuurlijk daar niks van aan, want reinheid voor alles en begon het schreeuwend mensje voortvarend te ontdoen van bloed, hierbij allerlei verwensingen incasserend. Ook de genezie kreeg de volle laag. Krijg de koleren, kerel, sodemiet erop! De schoondochter kwam met de gouden tip om het strontspuwende wijfje en wijle de klep te laten houden, gaf haar een raketje. Tevreden sabbelend aan haar ijsje heb ik de snoet enigszins op kunnen kalefaten dat dit 5 ijsjes heeft gekost en dat ze toen een ondertemperatuur had, mocht de pret niet drukken. De Samaritane weer gebeld en haar nog maar een ijsje voor onderweg meegegeven. En daar ging ze weer met haar gehavende snuitje richting oude getroubleerde mensenhuis waar de premier vast niet langskomt. Dag mevrouw, tot de volgende keer.
Nou, dankjewel. Is dit echt uit het leven gegrepen?
Is helemaal uit het leven gegrepen.
Geen woord van gelogen?
Nee. Nou, misschien een ijsje minder.
Oké. Okay. Jost.
Ja.
De column van Hans.
Ik heb hem voor me liggen.
Heb je hem voor je liggen?
Maar,
die kunnen we misschien mooi even op aansluiten, nu we toch aan het voorlezen zijn.
Ja. Nou, dan wil ik eerst van de gelegenheid gebruik maken, als Hans luistert, om te horen of ik het wel een beetje redelijk doe, om hem beterschap te wensen. En dat ik hem heel graag de volgende keer weer hier in de studio zie.
Oh, dat sluit ons goed, allemaal
Goed, Hans, komt-ie. Zijn er Amerikanen, Engelsen en andere buitenlanders? Het was vlak voor de verkiezingen en alle partijen praten vooral over immigratie, integratie en de vluchtelingencrisis. En ik ging met de taxi naar een bijeenkomst over dit onderwerp. Haastig, vakkundig en onderwijl kwaadkijkend naar alle andere weggebruikers loodste de taxichauffeur mij door het Amsterdamse verkeer. De man was zoals een taxichauffeur betaald, beleefd, maar daardoorheen proefde ik een beheerste agressiviteit. Toen we opgehouden werden door ladende en lossende vrachtauto's, gromde hij en ongevraagd vertelde mij hoe hij vroeger, toen hij nog jong was, zulke verkeersophouders soms een paar tikken verkocht. Dat je als taxichauffeur, zeker als je jong bent, wel eens je geduld verliest, daar kon ik inkomen, dus ik knikte begripvol. Daartoe kennelijk aangemoedigd vertelde hij me hoeveel tuig er tegenwoordig in de stad rondloopt en dat je vooral moest uitkijken voor die buitenlanders. Daar zat ik dan. Als rechtgeaarde linkse moest ik nu kleur bekennen en een antiracistisch betoog houden. Het leek me vermoeiend, dus besloot ik hem enigszins tegemoet te komen. Buitenlanders, ja, dat kan lastig zijn, beaamde ik. Bij mij in de buurt zijn een paar Amerikanen komen wonen en die lui die kunnen zoveel huur betalen, wel 2500 euro per maand. En dat ik als gewone Amsterdammer er niet meer aan te pas kom. De taxichauffeur zweeg. Mijn zorgen waren kennelijk niet de zijne. Mijn verhaal maakte althans weinig indruk. Die lui betalen in ieder geval hun huur, bracht hij tenslotte uit. Maar ik ken die buitenlanders die, nog voordat hij een riedel kon weggeven, kwam ik hem opnieuw tegemoet. Ja, u heeft gelijk, zei ik, die Amerikanen betalen netjes de huur. Maar neem nou die Engelse voetbalsupporters die een tijd terug de hele binnenstad onveilig maakten. De chauffeur keek me wat nukkig aan en haalde zichtbaar geërgerd zijn schouders op. Die Engelse jongens, meneer, zei hij met lichte stemverheffing, daar is niks mis mee. Nou ja, een beetje dronken, loopt wel eens uit de hand, maar verder leuke jongens, hoor. Ken je lachen? Goed, zei ik, maar die overvloed aan buitenlandse toeristen. Meneer, daar moesten wij het van hebben, hoor. Maar ik ken die buitenlanders die... Ach, zei ik, de meeste buitenlanders zijn aardige, hardwerkende mensen. Aardige mensen, riep hij, aardige mensen? Nou, dan loop ik zeker tegen de verkeerde aan. Dat zou best eens kunnen, antwoordde ik. Sommige mensen trekken elkaar aan. De chauffeur keek me aan of hij mij voor de eerste keer zag en zijn mond trok vol verachting naar beneden. Een schouder ophalend schamperde hij, nou ja. Zwijgend reden wij verder. Was getekend Hans Beerts.
Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad, maar de mensen ze slapen. De wereld gaat dicht en dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé, de aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niet. was men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. En de meierij. Maar het mooiste aan Brabant ben jij, dat ben jij. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant.
Nummer draaien we speciaal voor Adriaan van der Linden. Want we hebben niet alleen een verpleegkundige te gast die een boek heeft geschreven. Maar we hebben ook een 85-jarige heer aan de telefoon. Dan, die ervaring heeft met het schrijven van boeken. En Anker die gaat met hem praten. Adriaan, ben je aan de telefoon?
Ja hoor.
Ja, daar ben je. Ja, helemaal uit Veghel, hè?
Uit Veghel.
Ja. Nou, we willen je allereerst even feliciteren. Want gisteren had je je voor de vijfde keer een boekpresentatie.
Dat is zo, ja.
Ja. Was het een mooi moment voor je?
Ja, nou, het was heel druk. Ongeveer 100 mensen zijn daar geweest.
Ja, want je bent een boekenschrijver. Dus, je noemt je sinds, denk ik nu, 10 jaar noem je jezelf een soort boekenschrijver, toch? Want je bent op vrij late leeftijd beginnen te schrijven. En je schrijft met name over de geschiedenis van Veghel en de omgeving.
Ja hoor, dat. Ik ben begonnen met het boek Het Begin. En het ging over een bedrijf dat mijn broer en ik samen begonnen zijn. Maar ik ben eruit gegaan na een jaar of 10, want ik wou meer doen als dag en nacht werken. En zodoende, toen mijn andere broer gestorven was, toen zijn de kinderen gekomen, kun je niet wat over het bedrijf schrijven of opschrijven, want we weten niet hoe dat begonnen is. En zodoende is dat eerste boek uitgekomen.
Ja, dat ging nog over je bedrijf en daarna ben je over de geschiedenis van Veghel en de omgeving gaan schrijven.
Weet je nog van vroeger.
Weet je nog van vroeger. En het boek wat gisteren, waar je gisteren de boekpresentatie van had, was een vervolg op Weet je nog van vroeger. Het ging Weet je nog meer van vroeger, heet het.
Ja, ja. Klopt.
En want wij zijn een zender. Wij zenden met name, we kunnen live, kunnen de mensen in Amsterdam ons volgen. Dan zullen misschien Amsterdammers denken, wat hebben wij nou aan de geschiedenis van Veghel? Maar als ik jouw boekje zo lees, dan staan er best veel dingen in waar de mensen hier ook nog wel herinneringen aan zullen hebben. Zoals bijvoorbeeld.
Ik denk het wel, ja. Ik denk van zeer zeker.
Ja, want je schrijft onder meer over de leerlooier en de kleermaker, maar je ook over een 100-jarige vrouw die vertelt hoe zij nog ouderwets koffie zette.
Ja, dat staat allemaal in het boek.
Kan je dat? Ja?
Ze was 99 jaar. En die vertelde zo hoe dat vroeger allemaal ging. Vroeger hadden ze nog geen koffiemolen. Hadden we een koffiemolen, een hele ouderwetse. En dat deze koffiemolen malen. Die deed ze gewoon los in de koffie en dan water erop. En als ze dan niet sterk genoeg was of er kwam nog bezoek, dan deed ze wat buisman bij. En het ging weer goed. En het smaakte goed.
Ja, daar schrijf je onder meer over. Maar wat ik me nou afvroeg, Adriaan, kunnen we nou eigenlijk nog wat leren uit die tijd waar jij over schrijft?
Nou, ik denk het wel. Ja, het is tegenwoordig allemaal zo modern. Maar als je een keer in problemen zou komen, dan zou je op die manier toch wel weer koffie kunnen zetten.
Ja, dat is waar, ja. En heb je ook een soort heimwee naar die tijd?
Ja, echt. Het was toen allemaal een stuk gemoedelijker. Als je iets problemen had, of wat, je liep gewoon naar de buren. De achterdeur was altijd open. Iedereen kon zomaar binnenlopen. Maar dat gaat gewoon tegenwoordig niet meer. Maar dat was een heel gemoedelijk. Fijn was dat. Ondanks dat wij vroeger de boerderij geen elektriciteit hadden, geen waterleiding. En ja, al die dingen, een telefoon, dachten we nog niet aan.
Nee, want je woont ondertussen niet meer op de boerderij. Je bent ondertussen verhuisd.
Ja, we wonen nu in een seniorenappartement.
Ja, je woont in een seniorenappartement. Daar zal het inderdaad anders aan toe gaan. Maar heb je nou ook dat mensen jou opeens als een soort beroemdheid gaan zien?
Nee, beroemd. Dat wil ik eigenlijk zelf ook niet, hè. Ze zeggen wel, je bent voor de schrijver van Veghel. Want in Veghel zijn geen mensen die 5 boeken geschreven hebben. En zeker niet op die leeftijd. Maar het is gewoon een geweldige hobby. Geweldig.
Ja, want het is ook allemaal niet zo makkelijk gegaan. Want je had ook toen je begon met schrijven, kon je eigenlijk met de computer overweg?
Ik ben aan een computercursus geweest in Veghel hier. Anders had ik geen boeken kunnen schrijven. Dus een computer, dat is toch wel een vereiste om een boek te schrijven. Zeker op latere leeftijd.
Ja, en wat ontleen je daar nou aan het schrijven? Wat is er mooi aan?
Je gaat nou, zeker over van vroeger, je gaat naar mensen toe om foto's te vragen en tekst. En dan zeg ik tegen mevrouw, weet je, ik ben even een uurtje daar naartoe. En dan kom ik terug en ben ik al 3-4 uur weg geweest. Alle herinneringen van vroeger komen bij die mensen dan naar boven. Dat is toch zo, dat is zo leuk. Hartstikke leuk, ja.
Nou, Adriaan, nogmaals gefeliciteerd vanuit Amsterdam. Mocht je ooit in Amsterdam zijn, je bent altijd van harte welkom ooit om eens een keer bij Radio Steunkous langs te komen.
Prima.
Ja?
Okay. Dankjewel, graag gedaan.
Sportief nummertje. Volgende week dinsdag is er ook een grote sportdag in het Olympisch Stadion. Het wordt georganiseerd door Golden Sports. Het begint om 4:00. Olga, commandeur, die komt waarschijnlijk ook. Kost helemaal niks. Alleen kijken is ook prima. Ja, natuurlijk nooit te oud om wat te gaan doen. En daar ben jij het helemaal mee eens, hè, Ina?
Ja, natuurlijk.
Nou, of je erbij neervalt.
Nou, we zijn helemaal trots dat je hier weer bij ons aan tafel zit. En we willen natuurlijk alles horen over het kampioenschap in Zweden. Hoe is het gegaan? Je kwam aan.
Ik kwam in Zweden aan. Ik was heel erg blij dat het dichtbij was. Want vorig jaar was het in Calgary. En dat is al minstens 10 uur vliegen. En die jetlag, daar had ik zo'n ontzettende last van vorig jaar. En dat nu in ieder geval niet. Maar je bent toch een dag kwijt aan reizen. Want vanaf het vliegveld moest ik weer met de auto 2 uur daar naartoe. Maar om een heel lang verhaal kort te maken. Het was vreselijk spannend. Jammer genoeg begon de wedstrijd 1,5 uur later. Nou ja, die dingen gebeuren. En het was echt bloedstollend. Want elke wedstrijd is gewoon anders. Dat zie je nu pas. Zo'n tweede wereldkampioenschap. Ja, het was volstrekt anders. Ik kreeg hier en daar een paar afkeuringen. Je moet alles. Er zijn 3 oefeningen van.
Misschien moeten ze nog even zeggen dat je aan powerliften doet.
Aan powerliften, dat zijn 3 oefeningen. Dat is anders dan gewichtheffen. Gewichtheffen is allemaal boven het hoofd. En powerliften is bankdrukken, een stang van de grond halen, een deadlift en een back squat, een stang. Tot helemaal de grond. Dus 3 oefeningen. En van die oefeningen moet je allemaal in ieder geval minstens 1 goed doen. En dat is allemaal gelukt, maar het heeft wel bloed, zweet en tranen gekost.
Maar je stond verkeerd?
Nou, ik heb op een gegeven moment kan je afkeuringen krijgen als je niet goed staat. Of niet. Het is best een technische sport, net zoals het gewicht heffen. Dus je moet de techniek heel erg goed uitvoeren. En soms, ja, elke wedstrijd letten ze op andere dingen.
En dus, wie was je belangrijkste tegenstander?
Mijn belangrijkste tegenstander was een Russische mevrouw. Heel leuk, die was ietsje groter dan ik. Want als wij klein zijn, Aziaten, maar zo, iemand zoals met mijn 1,53 is dat heel makkelijk, tussen aanhalingstekens. Maar we hoeven niet zo heel ver te tillen. En als je 2 meter bent, moet je toch iets op tillen.
Die vrouw was 2 meter?
Nee, die mevrouw was ook niet zo groot. Maar het was het was mijn Russische tegenstander. En je zit in een bepaalde gewichtsklasse. Wij zaten allebei in een gewichtsklasse tussen de 57 en de 63 kilo. En dat is ook een dingetje. Je moet veel eten, goed eten en ook onder die 63 blijven. Dus voor mij is het altijd een gevecht om goed op gewicht te blijven. Maar dat was allemaal in orde.
Want eet jij ook extra veel eiwitten?
Ja, heel veel eiwitten. En eigenlijk, er is een professor Luc van Loon. Daar loopt een groot onderzoek over mij aan de Universiteit van Maastricht. Die zegt waarom elke 80-jarige eiwitten zou moeten eten. En met name oudere mensen, die krijgen, doordat ze vaak te weinig eiwitten krijgen, vooral dat spierverlies. En kijk, ik kan morgen ook ziek worden, want garantie heb je niet. Maar ik weet wel dat ik fit ben. Als ik een operatie moet ondergaan, hopelijk niet. Maar dan weet ik dat ik fit ben, in ieder geval. Dus ik zou in ieder geval alle ouderen op willen roepen, eiwitten eten, mensen. En bewegen natuurlijk.
Natuurlijk. Nee, maar ik ben nog heel even terug naar de kampioenschappen in Zweden. Want het was dus kiele.
Nou ja, het is in die zin was het kiele. Ik heb het allemaal gered. Maar de vorige keer ging het een stuk makkelijker.
En je werd uiteindelijk dus uitgeroepen weer als kampioen.
Ja.
En hoe gaat het dan in zijn werk? Kreeg je nu wel werd het Wilhelmus gespeeld? Ja, en stond je weer op een podium?
Ja, ik stond weer op een podium. En alle Amerikanen die doen dan hun rechterhand op hun hart. En ik dacht, ik doe maar dansje.
En dat heb je gedaan?
Dat heb ik gedaan. En vorig jaar had ik geen vlag. En dit jaar had ik wel een vlag, maar toen mocht je weer niet met een vlag. Dus ja, het was vreselijk spannend.
En had je fanmail bij je? Of was je weer alleen met je trainster?
Nou, we waren met z'n tweeën, met mijn trainster. Maar er was een stel in de zaal en die schreeuwde zo verschrikkelijk hard. Die hoorde ik Ina schreeuwen. Ina, zet hem op. Dat was vreselijk leuk. Dat was hetzelfde stel als vorig jaar.
En was je opnieuw ook de oudste deelnemster, of niet?
Nee, want ik ben een Noorse mevrouw tegengekomen. En die was 76. Maar die valt dan in een andere gewichtsklasse. Dus die kom ik dan weer niet tegen. En er liepen allerlei heren rond van boven de 80. En dan kijk je en dan denk je van, nou, dit zal niet lang meer duren. Nee hoor, als je weet wat ze trekken, dan is het ontzettend leuk. Al die oudere mensen bij elkaar, want de ouderen begonnen, hè? Die begonnen vanaf 55. Ja. Nou, dan zie je hoeveel mensen toch deze sport beoefenen. Dat is ontzettend leuk.
En met hoeveel kilo's heb je nou uiteindelijk het kampioenschap binnengesleept?
Nou, ik geloof dat ik het vergeten ben. Maar ik denk met ietsje minder dan vorig jaar. Maar toch met behoorlijk wat kilo's, hoor. Ik geloof 280 of zoiets dergelijks. Alles bij elkaar geteld. Maar ik ben wel van plan. Kijk, zo zit ik dus wel in elkaar. Ik heb meteen gekeken. Het is Zuid-Afrika volgend jaar. En dan ga ik bijvoorbeeld een deadlift doen met minstens 140. Nu was het 133,5. En vorig jaar heb ik er 133 gedaan. Dus ik heb met een halve kilo heb ik mijn eigen record verslagen.
Kijk, en er is nog werk aan de winkel.
Er is nog werk aan de winkel. Nee,
want moet je overheen.
Nee, want ik kan veel meer. En zo ben ik dan wel. Ja.
Nou, ik heb zin om speciaal voor jou even een live nummertje te horen. Jost, heb jij niet iets in petto wat we kunnen horen? Wat speciaal voor Ina, voor deze topprestatie van haar?
Dit liedje gaat over dansen. En dat refereert natuurlijk aan het podium waar gedanst werd in plaats van de hand op het hart.
Ja,
ja.
Every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand near the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Oh, darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have some fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. Oh, I love you all so much. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me.
Prachtig, speciaal voor Ina, onze geweldige kampioen.
Dankjewel.
Nou, vandaag hebben we het veel over het belang van humor in de zorg en het belang van bewegen. En Anja heeft dus dat schitterende boekje geschreven over allerlei grappige dingen die er in de zorg allemaal voor kunnen vallen. En vorige week waren we bij Piet Bogaert op bezoek. Hij is 99 jaar oud en hij houdt ook van humor.
Dat iedereen verbaasd kijkt. Want ik zeg nooit dat ik 99 ben. Ik zeg, ik ben geboren in 1920. En dan moeten ze gaan rekenen. En dan zie je die gezichten. 1920? Dan komen ze tot de ontdekking dat ik bijna bij de 100 ben. En dat neem ik ze een beetje in de maling eigenlijk, hè?
Ja, grappige oom Piet. Neem jij vaak mensen in de maling, Anja?
Nee, ik zou niet durven.
En Ina, heb jij voor het laatst iemand in de maling genomen?
Nou, voortdurend. Nou, het moet gemoedelijk blijven natuurlijk. Het moeten grapjes zijn. Ja.
Ah ja, vertel nog even, als mensen geïnteresseerd zijn in je boekje, hoe kunnen ze dat in hun bezit krijgen?
Nou, ik heb een Facebookpagina, dat heet Zuster Sits Hersenspinsels. Dat is makkelijk te vinden, daar kan je een berichtje op doen en anders me even mailen. zuster.sitszorgt@outlook.com en dan is zuster met ZR.
Nou, heel goed. We gaan al die informatie en ook nog over de sportdag, Golden Sport in het Olympisch Stadion. Op zaterdag. Nee, volgende week dinsdag, sorry. Laat ik niemand in verwarring brengen. Alle informatie die u gehoord heeft vandaag in de uitzending, die komt ook terug op onze website www.radiosteunkous.nl. We vonden het hartstikke leuk dat jullie er allemaal waren. Anja, Ina, Jost, Anke en. Ik zou zeggen, volgende week weer luisteren natuurlijk. En tot Steunkous.
Zijn hielden de buren.
Ja, zuster.